En daarnaast de schriftlezing uit de profetieën van Jeremia, hoofdstuk 31, de versen 1 tot en met 14. De eerste 14 versen van Jeremia 31. Terzelfde tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël. Als ik henen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u wederbouwen en ge zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Ge zult weder versierd zijn met uw trommelen en uitgaan met de rij der spelenden. Ge zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen. Maakt u die dan op en laat ons opgaan naar Sion, tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen, doet het horen, lof zingt en zegt, o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen ze herwaarts wederkomen. Ze zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin ze zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader, en Efraïm is mijn eerstgeborene. Hoor des Heeren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn, en zegt hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Dan zullen ze komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot de Heere, tot des Heeren goed, tot het koren en tot de most. En tot de olie, en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof. En ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij. Daartoe de jongelingen en ouden tezamen. Want ik zal hun lieder rouw in vrolijkheid veranderen. En zal hen troosten en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken. En mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Tot zover de schriftlezing. En de tekst is uit vers 3. Tweede gedeelte van vers 3, waar de Heere zegt, ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Tot zover. Gemeente de Heere Jezus, de opgestane levensvorst, die stelde aan Simon Petrus aan de oever van het meer van Genezeret. Die indringende vraag. Simons zoon van Jonas, hebt ge mij lief? Hebt ge me lief? De liefde. Misschien het eenvoudigste. En zeker ook het zuiverste kenmerk van geestelijk leven. Het kan soms heel wat lijken. Maar als de liefde ontbreekt, dan is het niets. Een klinkend metaal, zegt de apostel. Een luidende schel. En anderzijds ook, het kan soms maar weinig lijken. Maar als de liefde in het hart is uitgestort, dan is het alles. En dat is Gods werk. Wie lief heeft, is uit God geboren. Want God is liefde. En onze tekst spreekt over de liefde. En dan niet allereerst over de liefde van Gods kinderen tot de Heere, maar over de liefde van God tot zijn kinderen, zijn volk, dat overblijfsel. En die liefde van God, die is allereerst soeverein. In de tweede plaats onverbrekelijk. En ze bereikt in de derde plaats haar doel. De liefde van God. Soeverein, onverbrekelijk. En ze bereikt haar doel. De tijd waarin de profeet Jeremia profeteert in die hoofdstukken 30 en 31 met name, is voor het volk van Israël, en dan met name wel voor het tienstammenrijk Efraïm, allerminst rooskleurig. Of beter gezegd, bijzonder triest. Het volk van het tienstammenrijk is al geruime tijd geleden weggevoerd in ballingschap door de Assyriërs. En ook het volk van Juda en Benjamin, het tweestammenrijk, is voor een gedeelte al weggevoerd in ballingschap naar Babel. In de naam des Heren had Jeremia al lang van tevoren dat oordeel van de ballingschap aangekondigd. Althans, over Juda, Efraïm was toen al in ballingschap. Maar ook Juda had het zo voor de Heere verdorven, verzondigd, dat het oordeel niet meer was af te wenden. En in vlammende woorden, mogen we wel zeggen, had Jeremia, hoezeer hij er zelf ook onder leed, maar dat oordelen van God aan het volk aangekondigd. Dus dat ik opmerkte, het vonnis was voor een deel al voltrokken. En zeer waarschijnlijk moeten wij ons teksthoofdstuk plaatsen vlak voor de inname en de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs. Dus vlak voordat het gericht van God in zijn laatste felle stadium over land en volk zal komen. De nood is groot en het oordeel niet meer af te wenden. Maar zie, in die ontzaglijke nood ontvangt de profeet uit Gods eigen mond een heerlijke boodschap. Een boodschap die hij niet meteen aan het volk bekend moet maken. Maar hij moet die opschrijven in een boek. En de inhoud van die boodschap is kort gezegd deze. Dat God voornemens is het lot van Juda en Israël te wenden. Te midden van de grote ellende hoort Jeremia uit Gods eigen mond de boodschap van verlossing, van bevrijding. Want zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik de gevangenis van mijn volk Israël en Juda wenden zal. En ik zal ze wederbrengen in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb. En ze zullen het erfelijk bezitten. En wanneer die dagen van bevrijding zullen komen, dat zegt de Heere niet. Hij zegt niet of er een lang tijdsverloop zal zijn tussen die ontzaglijke dag van de ondergang die nu voor de deur staat en de dag van de uitredding. Nee, maar het gaat nu om de zekerheid van het heil na het onheil. Wanneer de verlossing komt, is ook niet het belangrijkste, maar dat ze komt. En in de naam des Heren mag Jeremia het opschrijven, dat de verlossing zeker komt. Ondergang, vernietiging, is nooit Gods laatste woord over zijn volk. Het is wel God voorlaatste woord, als ik het even zo mag zeggen. En dat kan niet anders. De zonde die was te groot. Maar het laatste woord voor zijn volk is toch de boodschap van verlossing, uitredding. Terzelfde tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls, dus zowel Efraïm als Juda, wanneer ze beide zich bekeerd zullen hebben, tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. Terzelfde tijd, wanneer de toorn van God zal uitbreken tegen de goddelozen, tegen de heidenen die hun vermaak hadden in de ondergang van het volk van God. Terzelfde tijd zal zijn volk door hem weer worden aangenomen als de kinderen van zijn liefde. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard, dus het door lijden gelouterde en geheiligde overblijfsel, heeft genade gevonden in de woestijn van de ballingschap, waarin ik het had uitgestoten, namelijk Israël, als ik henen ging om hen tot rust te brengen. Met andere woorden, want ik heb mij opgemaakt om het terug te brengen in het eigen land, in het beloofde land, in het land der vaderen, in het land vloeiende van melk en honing. Wondere boodschap van verlossing. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat Israël, dat het volk dat het zo verzondigd en verdorven had, dat zo ver van God afgedwaalde Israël, toch niet omkomt? hoewel het verdiend zou zijn, duizendmaal verdiend. Hoe is het mogelijk, o het mag een wonder zijn in onze ogen. Maar de Heere heeft het gedaan. De Heere, Yahweh, de God van zijn volk. De God van het verbond. Hoor maar hoe Israël te dien dagen zal spreken. De Heere is mij verschenen van verre. Van verre, ja. Zolang Israël in de ballingschap zuchtte, had de Heere zich van zijn volk als het ware teruggetrokken. Maar nu ziet Israël de Heere toch weer verschijnen. Van verre. Met andere woorden, vanuit Sion, de tempelberg, waar hij als de God van zijn volk gedacht wordt, ook nu nog al zittend op zijn troon, om het weer in zijn eigen land te brengen. En terwijl de Heere verschijnt, spreekt hij die onzegbaar heerlijke woorden: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Hoort u het, mijn volk? U hebt uw behoud niet te danken aan uzelf, op geen enkele manier. O nee, als het aan u lag en als ik met u in het gericht zou treden en dan naar recht zou handelen, nadat ge verdiend hebt, dan zou die voorgoed van de aardbodem verdelgd zijn. Dan zou uw naam zelfs niet meer genoemd worden. Maar dat u nog niet verdelgd bent, o mijn volk, dat u nog weer terug mag keren naar eigen land, het land uw vaderen, dat is enkel en alleen omdat ik u heb lief gehad met een eeuwige liefde. In het Hebreeuws, in de grondtaal, ontbreekt dat woordje met. Het staat er, zoals zeggen, zo kernachtig mogelijk. Ik heb u lief gehad. Dubbele punt. Eeuwige liefde. Eeuwige liefde. Dat betekent soevereine liefde. Eenzijdige liefde van God. Er was in dat volk Israël ook in dat overblijfsel der verkiezing niets dat die liefde van God zou kunnen opwekken. Niets dat God bewogen heeft om lief te hebben. O nee, maar uit soeverein welbehagen heeft de Heere in het voorbijgaan van alle andere volken juist dat volk van eeuwigheid gekend, van eeuwigheid verkoren, van eeuwigheid liefgehad, eeuwige liefde. Hij had zijn volk al lief toen het er nog niet was. Toen het er alleen nog maar was in zijn eeuwig raadsbesluit. Eeuwige liefde. En dat is liefde die haar bron, haar oorsprong vindt in het wezen van God zelf. Dat liefde is. En God heeft niet alleen liefde. God bewijst niet alleen liefde. Maar God is liefde. Eeuwige liefde, dat is dan ook liefde die blijft, ondanks alle trouw van het voorwerp van die liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En zo spreekt de Heere tot dat overblijfsel van Israël. Zo spreekt hij tot al zijn kinderen van alle tijden. Ik heb u lief gehad. Eeuwige liefde. En leg eens even op elk woord een ogenblik de nadruk. Ik heb u lief gehad. Dat zegt de Heere. Ik, de hoge, de verhevene die alleen God ben, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, de schepper van de einde der aarde. De volken zijn geacht als een druppel aan de emmer, als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werd de eilanden heen als dun stof. De volken zijn als niets geacht. Een druppel van, een stofje van de weegschaal, een druppel van de emmer. Ik, de Heere, heb u lief gehad. Ik, de Eeuwige. De Libanon is niet genoegzaam om te branden. En zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. En ze worden bij hem geacht. Minder dan niets en ijdelheid. Bij wien dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? En hij, de Heere, Heere, de God der goden, hij zegt, ik heb u lief gehad. U, ik, u. Probeer die afstand eens te berekenen tussen dat goddelijke ik en dat u. In die goddelijke betuiging, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Kan toch niet. Tegenover die verheven, tegenover die majesteitelijke God, staat nu dat volk dat door de Heere zelf op een andere plaats genoemd wordt, een wormpje Jacobs. O ja, het is waar, die goddelijke betuiging van liefde, die doelt hier op hen die uit de duisternis getrokken, overgezet worden in het koninkrijk van Gods wonderbaar licht. Dat slaat op hen die de Heere heeft uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, opdat ze zouden zijn heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. Maar ook die uitverkorenen, wat waren ze en wat zijn ze van zichzelf? Kinderen des toorns, gelijk ook de anderen, dood door de zonden en misdaden, vijanden van God en van zijn dienst. En ook na hun toebrenging, na hun bekering, moeten ze belijden. En het is rijk als het eens met tranen mag zijn. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ik ellendig mens, wel tot zo'n volk, dat niet anders doet dan afzwerven en afdolen, dat in zichzelf zwart is als de tenten van Kedar, zo noemt de bruid in het hooglied zichzelf. Tot zo'n volk zegt die hoge, die heilige, die verheven God, ik heb u lief gaat. Lief. Lief gaat. Liefhebben. Weten we wat het is? Leg even alle nadruk op dat lief gaat. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere. U bent niet alleen deelgenoot van mijn geduld, dat ook. Van mijn genade, dat ook. Van mijn barmhartigheid, dat ook. Maar u bent deelgenoot van mijn liefde. Ik heb u lief gehad. En dan met heel mijn goddelijk hart en wezen. Zodat ik in en door die liefde mijzelf geef. Ik heb u lief gehad. O mijn volk, luister dan. Ik heb u zo lief gehad. Dat ik mijn zoon, mijn enige, in wie ik mijn welbehagen heb, niet heb onthouden, maar heb hem voor u allen overgegeven, in de dood, in die vervloekte kruisdood, opdat ik u zal vrijmaken, verlossen, zalig maken voor eeuwig. Ik heb u lief gehad. In hem. En dan met een eeuwige liefde. En toen de bergen nog niet geboren waren. Toen ik de aarde, de wereld nog niet had voortgebracht. Toen er nog geen engel was om mijn lof te bezingen. Toen er nog geen mens was die zijn maker loofde. Toen er nog niets was en niemand dan alleen ik, de drie enige God. Toen reeds had ik u lief. En als de hemel en de aarde zullen zijn voorbij gegaan. En als de eeuwigheid aanbreekt, als er geen tijd meer zal zijn. Dan nog heb ik u lief. Lief van eeuwigheid tot in eeuwigheid. En dan met een liefde die nooit verandert en die nooit verkilt of verkoelt. En die nooit zichzelf verloochent. Hoort het, o mijn volk. Schapen mijner weide. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom u kunt op me rekenen en vertrouwen. Ik ben de eerste. En met de laatste ben ik nog dezelfde. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ja, zegt de Heere. En de Heere zelf betuigt zijn liefde aan zijn volk. En hij bevestigt en hij bezegelt die betuiging. Met zijn goddelijk ja. Ja, ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Soevereine liefde. Liefde van het welbehagen. En daarom is die liefde in de tweede plaats ook onverbrekelijk. Die liefde Gods is eeuwig. Ze vindt haar wortel in God zelf. In Gods welbehagen. En daarom is die liefde ook niet afhankelijk van haar voorwerp. God heeft zijn volk lief. Om zijn zelfs wil. Hij heeft zijn volk lief. In Christus. Zijn liefde tot zijn volk. Is verbondsliefde. Hij ziet dat volk aan in zijn Zoon, in de Heere Jezus Christus, in de borg van het verbond, de middelaar van het verbond. Hij heeft zijn volk eeuwig lief, in de zon van zijn welbehagen, uitverkoren in hem, van voor de grondlegging der wereld, en daarom ook lief gaat in hem, van eeuwigheid. O ja, anders kon het niet. En buiten Christus om, kon hij dat zondige Israël, dat zondige volk, niet beminnen. God is immers te rein van ogen dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Buiten Christus om, kan en moet hij toren. En is hij voor een zondig Adamskind niet anders dan een verterend vuur. Maar nu heeft reeds in de stilte van de eeuwigheid de Zoon zich vrijwillig aangeboden bij zijn Vader. Om in de tijd die uitverkoren kerk te redden uit de klauwen van zonde en dood. Het verbond der verlossing tussen Vader en Zoon en de Heilige Geest, die het werk van de Zoon zou uitwerken en toepassen. Van eeuwigheid, de raad des vredes. En in de tijd richt de Heere nu dat verbond der genade op, dat zijn wortel, dat zijn grond vindt in dat verbond der verlossing, waarvan Christus borg en middelaar is. En u ziet de Heere zijn uitverkoren volk aan, in die borg van het verbond, in de Zoon van zijn welbehagen. En nu heeft hij dat volk net zo lief als zijn eigen Zoon. En daarom, o schuldig Israël, u kunt niet omkomen, niet ondergaan. U mogen bergen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u nooit wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Ik blijf dezelfde, de onveranderlijke, ook in mijn liefde. Mijn liefde is een eeuwige liefde, die van geen wankelen weet. Ik ben Yahweh, Jehovah. De ik zal zijn, die ik eeuwig geweest ben, en die ik zijn zal. En reeds van eeuwigheid heb ik u lief in mijn geliefde Zoon. In u zelf aangemerkt, o mijn volk, zou ik u moeten verdelgen. Maar nu mag ik u zien achter dat bloed, dat vloeide toen nog vloeien zou, nu dat gevloeid heeft op Golgotha. Ik heb u lief omdat ik mijn Zoon eeuwig lief heb. Ik heb u lief, maar lief gehad met een eeuwige liefde. Gemeente, voelt u er iets van aan dat dit nooit uit te zeggen is? Dat wij het nooit kunnen uitdiepen. De Vader geeft zijn Zoon over. Uit eeuwige liefde voor de zijn. En de Zoon die geeft zichzelf, gedreven door een eeuwige liefde, tot de eer van zijn Vader. En dat het heil van zijn uitverkoren bruidskerk. U voelt het, hier valt niets te begrijpen of te verklaren. We laten het maar staan zo het er staat. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarin ligt nu alleen het behoud van Israël, van het volk van God. Israël was ontrouw, schromelijk ontrouw. Maar die ontrouw kon toch die trouw van de God van het verbond niet teniet doen. Als het van de liefde van dat volk had afgehangen, dan was het voor eeuwig verloren. Maar zijn liefde is eeuwig en daarom onverbrekelijk. En daarom komt het terecht met dat volk van God, kind des Heren, in ons midden. Als het eens zal afhangen van uw liefde, jegens de Heren, wat denkt u? Zou er hoop zijn, gegronde hoop? Haalt uw liefde de maat? En dan moet het toch de maat van de volmaaktheid zijn. Ach, wat zou het zeggen. En als er dan een kruimel liefde in mijn hart mag zijn, dan is het nog alleen vrucht van die liefde van hem jegens mij. Dan heb ik hem lief. Alleen omdat hij mij eerst heeft lief gehad. De vraag dan aan Petrus in de hof. De binnenhof van het paleis van Caiaphas. Of nee, hij is al buiten. In het donker. Petrus. Komt het nog terecht? Komt het nog goed? Tussen de Heere en u. U hebt hem immers afgezworen. Komt het nog terecht? En dan weent Petrus bitter over zijn liefdeloosheid. En hij zal het wenend betuigen. Niet zijn liefde, niet mijn liefde jegens hem, maar zijn liefde jegens mij. Daarin zal ik eeuwig roemen. En ik krijg er lust in. Om nooit mijn eigen naam meer te noemen. Ik heb een lief gehad met een eeuwige liefde. Wonderen troost ook voor Gods kinderen. Van alle tijden. Ze moeten zichzelf altijd weer aanklagen. Over hun liefdeloosheid. En het mag hem wel eens een wonder zijn. Zijn niet de slechtste ogenblikken. Dat de Heer hen nog niet voor altijd heeft laten vallen. Vanwege hun eigen afzwerving. Vanwege de hardigheid van dat hart. Maar als ze dan in de schuld komen. Aan Gods voeten. En de Heere verschijnt hen van verre. En hij komt over. En hij spreekt hun toe. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Oh, dan smelten ze weg. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart... Wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Israël had het verzondigd. Het had de wegen en de inzettingen van de Heere verlaten. En toen had de Heer hen zijn toorn laten merken, laten gevoelen. En Israël gaat in ballingschap. Het had de tempeldienst in Jeruzalem verschrikkelijk verwaarloosd. Het meende het zonder de Heere wel te kunnen stellen. En het liep andere goden na. Wel nu zegt de Heere. Dan maar uit Jeruzalem vandaan. Dan maar verstrooid onder de heidenen. Als u dan echt denkt dat de goden van deze eeuw u kunnen helpen. En zo ondervindt dat volk de toorn van de Heere. kan niet anders Gods volk zondig duur. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, zo mogen ze gewis voor mijn straffen beven. Maar een wonder ook in zijn toorn, is God des ontfermens nog gedachtig. En ook dat voeren in ballingschap, dat is nog een trekken met goedertierenheid. Juist omdat hij zijn volk lief heeft met een eeuwige liefde, wil hij zijn dwaalziek volk door middel van de kastijding op de juiste plaats brengen, opdat ze hun zonde weer zullen herkennen en van harte belijden om met berouw zich van hun verkeerde wegen weer tot de Heere te wenden die ze verlaten hadden. Ik meen dat dat de bedoeling is van dat laatste. Daarom heb ik u getrokken. Getrokken met goedertierenheid. Ik heb u niet laten gaan naar de boosheid van uw verdorven hart. Maar door de kastijding wil ik u weer terechtbrengen. Naar mij toe trekken. Er is honing aan de roede waarmee de Heere zijn kinderen slaat. En dat is nog zo. De Heere trekt zijn gekenden met goedertierenheid. Ook al gaat er aan vaak door moeilijke wegen. Hij brengt een verloren zoon in de grootste armoede bij de zwijnen terug in het verre land. Opdat hij daar tot zichzelf zou komen. En op te staan om weer naar vader te gaan met schuldbelijdenis. O, de Heere gebruikt vaak moeilijke wegen. En hij geeft dikwijls harde slagen om een zondaar in verbrijzeling. Het zij voor het eerst, maar ook opnieuw, weer aan zijn voeten te brengen. En dan kan de Heere zijn kinderen soms in zulke donkere diepten laten komen, dat ze menen, nu kan het nooit meer. Nu wordt het omkomen. En het is verdiend. Maar dat is nu het doel van de Heere juist. Om ze in die weg te brengen tot het belijden van eigen liefdeloosheid. Van eigen ontrouw. Maar ook tot de kennis en de erkennis van zijn liefde, van Gods onverbrekelijke verbondstrouw in de Heer Jezus Christus. En de Heere doet het wanneer zijn kinderen van zijn wegen afwijken. Oh, dan kan hij ze voor een tijd wel eens laten gaan, overgeven aan het goeddunken van dat zondige hart. En dan trekt de Heere zich terug. En hij laat ze omdolen in de woestijn. Maar opdat ze daar in die woestijn weer zouden leren belijden. Met een verbroken hart. Buiten de Heere is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Maar altijd, ook in zijn toorn, is het toch een trekken met goedertierenheid. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En hij kastijdt zijn kinderen nooit uit lust tot plagen. Altijd tot hun bestwil. Hij brengt ze dikwijls in de ballingschap. Opdat ze daar weer heimwee zouden krijgen. Naar de Heere die ze verlaten hebben. Om dan weer als schapen achter de herder aan te komen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. En zo bereikt de liefde van God zijn doel. En misschien wat u geleid in een weg van ontdekking, zonder dat u het zelf zo ziet en zo kunt zien, maar wel zo dat het u langer hoe banger wordt, zodat u ziet op de grootheid van uw schuld, uw zondig bestaan, men er geen uitweg meer ziet. O weet het, zo trekt de Heere met goedertierenheid, opdat u afziende van uzelf en stervende aan uzelf het leven zult vinden. Niet in uzelf, maar in de liefde, in de trouw van de Heere jegens u. En als de Heere u leidt in wegen van smart en van rouw, ach, murmureer dan niet. Zoek de Heer erin te ontmoeten, die zich nooit vergist en die geen kwaad kan doen. En de Heer heeft zijn wijze bedoelingen ook met die moeilijke wegen. Maar ook dit. Dwing de Heer, het zijn me die eerbied gezegd niet. Dwing de Heer niet dat hij u zijn toorn zou doen ervaren. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. En wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, hem de Heere aankleven, die ziet zich omringd door zijn weldadig heen. Ook als de weg door het Baca-dal, door het dal des geweens gaat. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik hoor iemand zeggen bij zichzelf, het is allemaal groot en het is rijk. Maar het geldt toch alleen maar dat overblijfsel naar de verkiezing der genade. En ik weet niet of ik wel tot dat overblijfsel behoor. En als dat niet het geval is, dan sta ik er toch buiten. Ach, spreek zo niet. Let liever op de bemoeienissen die de Heere met u houdt. Wat doet u ermee? En waar brengt het u? Onderzoek ook of de liefde Gods in uw hart is uitgestort. Want zijn liefde, die wekt toch wederliefde. Nee, niet in die zin dat wij nu uit eigen beweging hem liefde voor liefde zouden bewijzen en vergelden. Maar zo, dat zijn liefde een kracht is, die in het uur door de Heere bepaald, in ons koude en dode en liefdeloze hart, wederliefde tot hem werd. Wederliefde die zich openbaart in een hartelijk leedwezen en vlieden van de zonde. En ook in een hartelijke lust om in de wegen des Heeren te wandelen. En daarom onderzoek uzelf. Nee, niet of u uitverkoren bent, maar of u de vruchten van de verkiezing mag kennen. En als u dan moet belijden dat u van die werkzaamheden aan Gods troon in wezen nog vreemd bent, smeek dan om bekerende genade. En dan niet wegschuilen met een koud hart achter die verkiezing. Als ik niet uitverkoren ben, dan wordt het toch nooit wat. Maar weet dat de Heer een lust heeft, niet in uw dood, maar in uw bekering, in uw leven. Kom met uw liefdeloze hart bij de Heer. Laat het hem zien en zeg het hem eerlijk. Het is aan die, voor die God, die ons zijn vriendschap biedt. die al naar ons omzag in het uur van onze doop, toen we nog niet wisten dat we er waren. Toen boog die drie-enige God zich al tot ons neer. En dat was toch maar niet een lege vorm. En zou de Heer het niet menen? Ik denk aan die borg van het verbond in Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen herkiekens. Maar gij hebt niet gewild. Gij hebt niet gewild. Weet u het voor uzelf niet. En jonge mensen, wat zou je willen? Ik heb lust de Heere te vrezen. Het allerhoogst en eeuwig goed. Mag die keuze al in je jonge hart leven. Kinderen, jongens en meisjes. Denk er eens aan. Dat de borg van het verbond recht heeft. Niet alleen kracht en schepping. Maar bovenal krachtens het verbond. Op je hart en op je leven. Er gaat tenslotte niemand verloren, omdat God niet gewild zou hebben, maar omdat wij niet gewild hebben. Ook de andere kant. Er komt ook niemand boven, omdat hij uit zichzelf gewild zou hebben, maar omdat God hem lief gehad heeft. Haar, met een eeuwige liefde. Daarom heeft hij ze in de tijd getrokken. Met goedertierenheid uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En daarom leidt hij ze dikwijls ook in wegen van beproeving. Opdat ze de bitterheid van de zonde zouden proeven. Tegenover een goeddoend God. Omdat hij ze lief heeft met een eeuwige liefde. Daarom en daarom alleen komen ze thuis. Om in de hemelse bruiloftzaal die eeuwige liefde eeuwig te prijzen en te bezingen. Ik heb lief. Mijn hart is overregend van hemelzoete liefdedauw. Ik heb lief. O Heere, wees gezegend om de onbegrensdheid van uw trouw. Amen.